Ik ben Kader Abdullah, de zoon van mijn vader.
Je hoort de bekende Nederlands-Iraanse schrijver Kader Abdullah.
Mijn vader heette Akbar. Hij was doof en hij kon niet praten. Maar hij geloofde in mij.
Abdullah vluchtte een paar jaar na de revolutie van 1979 weg uit Iran. De pen is zijn wapen tegen het aardsconservatieve regime.
Hij dacht dat ik alles kon. Kader Abdullah moet het waarmaken. Ik ben mee bezig. Ik schrijf.
En door zijn politieke opvattingen kan hij nooit naar zijn land terug.
Ik heb dat land altijd gemist, altijd. Voor even naar het graf van mijn vader te lopen. Even bij mijn demente moeder te zijn. Oude vrienden zien die oud zijn geworden. Even meisjes van toen zien dat grootmoeder zijn geworden. Ja, zulke dingen. Even het leven zien. En ik mis ze. Om ze naast hen te zijn. En naar hen te kijken. En met hen te lopen.
Een half jaar geleden stak Hamas de zwaar bewaakte grens van Gaza over voor een brutale aanval. Israël reageerde met een totale oorlog in Gaza. Sindsdien is de onrust in het hele Midden-Oosten weer opgeflakkerd en lijkt vrede verder af dan ooit. Waarom is het Midden-Oosten het grootste geopolitieke kruidvat ter wereld? Daarover hebben we het in 5 afleveringen van DS Vandaag, Midden-Oosten. Dat doe ik, Alexander Lippenveld, samen met correspondent Jorn de Kok, die jaren door de regio heeft gereisd en er op verschillende plekken heeft gewoond. In de 3e aflevering, de tentakels van Teheran.
In mijn tijd, 1979, was ik een strijder met wapen tegen de Shah. En daarna met de Ayatollahs. En dan met mijn pen, altijd met mijn pen. En het was een geschiedenis, we moesten die doen.
Kader Abdullah woonde tijdens de revolutie van 1979 in Iran. Hij streed eerst tegen de conservatieve Shah en daarna tegen de nog conservatievere Ayatollah Khomeini.
Kameraden van mij werden gearresteerd, werden gemarteld, werden gedood, werden geëxecuteerd.
Veel van zijn vrienden waarmee hij samen streed werden gedood tijdens de revolutie. Op een bepaald moment stond Abdullah er alleen voor.
En even wist ik niet wat ik verder moest. Maar er was geen contact. Je moest zelf beslissen. En ik weet dat ik was bergbeklimmer. En ik beklom de hoogste berg van Iran. En het duurt 1 week. Ik beklom de berg om na te denken. Wat moet ik doen? Of je wordt gearresteerd en gedood. Of je moet je pen pakken, oké? Maar gearresteerd en gedood is geen probleem. Maar ik heb een zwak onder mijn voeten. Mijn voeten zijn heel erg gevoelig. Als ik gearresteerd word en ze martelen jou. En de eerste marteling, het moeilijkste is, ze slaan met de stok, met wat onder je voeten. Hè? Ze slaan jou om te verraden. Om je kameraden te verraden. En als je kameraden verlaat, ben je niemand. Je bent een beest.
Om het verzet en zijn vrienden te helpen, koos Abdullah voor zijn pen.
En ik moest kiezen of een beest zijn of blijven schrijven. En dan weet ik, toen ik naar beneden kwam, ik moest beslissen. Ik had geen contact met de partij. En ik vluchtte weg. Goed dat ik gevlucht ben.
Abdullah begon met schrijven toen hij verslag uitbracht van de Koerdische strijd tegen het regime van de Ayatollah.
Toen ik terug naar Teheran kwam, wilde ik dat publiceren. Niemand durfde dat aan te geven. Ik ging weg van de uitgeverij. Op een steeg riep een man mij, een van de medewerkers van de uitgeverij. Hij zei, ik geef je boek uit. Maar verzin een naam.
En zijn schrijversnaam, Kader Abdullah, was een eerbetoon aan 2 van zijn gevallen kameraden.
Kader en Abdullah waren 2 universiteitsvrienden van mij. En beiden werden in eentje in de tijd van Shah geëxecuteerd. En de andere, Abdullah, hij werd ook later tijdens de, na de revolutie door de Ayatollahs geëxecuteerd. En ik heb beide namen naast elkaar gezet. En sindsdien ben ik Kader Abdullah geworden. Mooier dan mijn eigen naam.
In de vorige aflevering hadden we het over de grote conflicten en revoluties in het Midden-Oosten van de voorbije 20 jaar die toch ja, wat uit de picture verdwenen waren, zoals de oorlog in Irak en in Syrië. We hadden het toen ook al over de rol van Iran in die landen, dat van de chaos daar heeft geprofiteerd om zijn invloed uit te breiden. Dat zijn maar twee voorbeelden natuurlijk, want als er één land in het Midden-Oosten erin is geslaagd om zijn tentakels in de regio uit te slaan, dan is het wel Iran, denk ik. Jorn, om te begrijpen hoe het land daarin is geslaagd, kunnen we volgens jou niet om 1979 heen. Dat is het historische jaar waarin alles veranderde voor Iran en het Midden-Oosten. Klopt, hè?
We zijn de laatste 15 jaar, laten we zeggen, heel erg gewoon geworden aan revoluties of pogingen tot revoluties en mislukte revoluties in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Nu, 1979 is een beetje de moeder van alle revoluties in het Midden-Oosten en tot januari 1979 was Iran, Perzië, was dat een keizerrijk onder die Shah, de keizer, Mohammad Reza Pahlavi.
Tehran! The glittering capital of Iran prepared itself for a coronation day such as it had never before witnessed.
Oudere luisteraars herinneren zich nog de pracht en praal onder die Shah.
Even the magnificence of its mosques was overshadowed by the spectacular preparations that transformed the city into a wonderland of color, befitting the greatest day in the life of the Persian monarch.
Hij had ook een zeer flamboyante echtgenote, Farah Diba.
Then came his beautiful wife, Queen Farah, the first woman in the 2500 years of Persian monarchy ever to be crowned. Her diadem was entrusted with 1646 stars.
De 1001 nacht sferen die daar rond hingen zo.
Ja, dus een zeer flamboyant figuur met oliegeld die aan de kant van de Amerikanen stond in de Koude Oorlog. Amper een jaar voor de Shah uiteindelijk zijn eigen land moest ontvluchten, kreeg hij nog een grote lofzang van de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter, die het briljante leiderschap van de Shah in Iran prees.
On behalf of the people of the United States, I would like to offer a toast to the great leaders of Iran, the Shah and the Shahbanu, and to the people of Iran, and to the world peace that we hope together we can help to bring.
Er waren veel meer vrouwenrechten in der tijd in Iran dan er nu zijn.
This was Iran 40 years ago.
Meisjes liepen aan de universiteiten in korte rokjes rond.
This is literally how we used to dress.
Nu met zwarte chador hoofddoeken.
This is Iran now.
Dus het was een heel andere wereld. En toch waren de Iraniërs niet gelukkig met die Shah in die jaren 70. Geleidelijk aan begon hij ook wel te beseffen van dat hele strakke autoritarisme, dat niet meer werkte in die jaren 70. Er was veel corruptie natuurlijk. De Shah stond ook bekend om zijn enorme juwelencollectie die je vandaag nog altijd in een kluis in Teheran kunt gaan bewonderen. Maar voor de grote massa, zeker op het platteland, ging het helemaal niet zo goed. En daar ontstond eigenlijk een grote coalitie van conservatieven die zeer sterk onder invloed stonden van de geestelijkheid. De bekendste daarvan is die Ayatollah Khomeini, waar we het nog over zullen hebben. Er waren de studenten, linkse studenten, zoals Kader Abdullah, die we hoorden. Dat waren zeer seculiere, progressieve, soms communistische studenten of organisaties. En die vormden eigenlijk een breed amalgaam van ontevredenheid met dat wat ouderwetse regime van die Shah en gingen daartegen op straat.
For thousands of Iranians, most of them young, rampage through the streets of Tehran, shouting down with the Shah, death to the Shah.
En zoals dat dan wel eens gaat met autoritaire leiders, reageren die dan met veel repressie, met de geheime dienst, de SAVAK, die daar tegen begon op te treden. Mensen die worden doodgeschoten in de straat en soms jaagt dat mensen terug naar huis.
Ja.
Maar in 78, 79 had dat in Iran het omgekeerde effect, namelijk nog meer mensen kwamen op straat tegen de Shah.
Ja,
en uiteindelijk
ja.
heeft die Shah dus op 17 januari 1979 onder zware druk het land verlaten.
Chaotic celebrations erupted in Tehran when the news broke the Shah had gone. It was like Liberation Day. Martial law soldiers trapped in traffic were showered with scores of flowers and kisses. The same soldiers who were accused of murders, massacres and atrocities in trying to keep the Shah in power.
Na die 17 januari van 79 is de Shah weg. Maar is het juist om te zeggen, Joren, dat er daarna een nog veel repressiever, dictatorialer beleid komt?
Wel, zeer zeker. Je zit dan met die figuur die boven alles uittorent. Een religieuze leider, Ayatollah Khomeini, die eigenlijk het grootste deel van zijn leven in ballingschap had geleefd.
Ja.
Zeer conservatief man, zag er ook een beetje angstaanjagend uit. Met een scherpe neus, lange grijze baard, altijd zijn zwarte tulband op.
Hallo, Ayatollah.
En die man, ook al zat hij in ballingschap, had hij toch vooral het conservatieve plattelandsgedeelte van de bevolking gemobiliseerd via audiocassetjes die in Iran werden binnengesmokkeld met speeches van hem. Hij is pas aangekomen 2 weken nadat de Shah was vertrokken. Hij had zich daar duidelijk al lang op voorbereid. Op het feit dat hij dat leiderschap van die revolutie zou overnemen en van Iran meteen ook een oerconservatieve islamitische, shiïtische islamitische staat zou maken. Nu, hij had daarvoor een heel handige truc. Dat is kort nadat hij terug was geland in Teheran. Khomeini heeft een referendum laten uitschrijven.
Mm-hmm.
En legde hij aan het Iraanse volk in een referendum de vraag voor, luister goed, moet de monarchie worden vervangen door een islamitische regering?
Oké, ja.
Nu, als linkse Iranier, zoals Kader Abdollah, die de straatbetogingen had meegemaakt, die Shah mee van de macht had verdreven en zo, wat antwoord je dan op die vraag?
Ja.
Focus je dan op, moet de monarchie worden vervangen? Volmondig ja. Door een islamitische regering? Wel, dat is blijkbaar het enige alternatief dat er was.
Mm-hmm.
En dus een massale meerderheid van de Iraniërs, tot 98%, heeft dus ja geantwoord op die vraag, denkend van, zo schaffen we tenminste die monarchie voor altijd af. Maar in ruil kregen ze dus een islamitische regering, waarin dat er wel een president was en een verkozen regering, een parlement. Maar boven dat alles torende hij uit als opperste leider die voor het leven wordt verkozen. En die altijd een religieuze figuur moet zijn. Maar dus Khomeini heeft eigenlijk die hele revolutie gekaapt en een streng islamistische regering geïnstalleerd, waarin hij, vooral hij zelf, almachtig werd.
Ja.
Wat dus wil zeggen, de ene dictatuur werd eigenlijk in no time vervangen door een volgende dictatuur. Een religieuze dictatuur die veel ingrijpender was voor het dagelijks leven van de Iraniërs.
Ja, voilà. Wat betekende dat voor die Iraniërs concreet dan?
Wel, bijvoorbeeld, De hoofddoekplicht voor vrouwen werd weer ingevoerd. Als ze naar de universiteit gingen, moesten ze een chador dragen. Een zwarte, conservatieve, langere hoofddoek. En dat bedoel ik met een veel ingrijpender dictatuur. Plots ging het regime voorschrijven hoe zowel jongens als meisjes wat aanvaardbaar was als haartooi. En daarvoor heeft die dictatuur dan ook die zeden, die beruchte zedenpolitie nodig, die bepaalt of je nagellak mag dragen, wanneer je kleren conservatief genoeg zijn, wanneer niet, of je dingen mag doen zonder mannelijke begeleider.
Ja. Eigenlijk van te weinig vrijheid onder de Sja naar totaal geen vrijheid onder de Ayatollah.
Zo kan je het wel zeggen, ja. Behalve dat er natuurlijk altijd een conservatief deel is van de bevolking dat denkt van, nu gaan we pas echt op de goede weg. Nu gaat de corruptie worden bevochten, bijvoorbeeld. Want heilige mannen die doen niet aan corruptie. Wel, het Iraanse islamitische regime bewijst al 40 jaar het tegendeel, maar bon. Dus er zitten, als er zo'n religieuze dictatuur aantreedt, zijn er ook veel mensen die hoopvol zijn dat het nu anders en beter gaat gaan. Maar eigenlijk de allereerste slachtoffers van dat nieuwe bewind waren een groot deel van die mensen, van de studenten, de linkse bewegingen, die mee die revolutie hadden doen slagen.
Ja.
Er zijn in die eerste jaren na de revolutie meer mensen geëxecuteerd door dat islamitische regime dan dat er mensen zijn gestorven in de straten onder de kogels van de Sja.
Over die religieuze dictatuur en de protesten daartegen vandaag, daar hebben we het straks nog over, maar misschien eerst die internationale positie van Iran, Jorn. Hoe is die met de revolutie en met Khomeini veranderd?
Wel, Khomeini had van meet af aan geen gebrek aan ambitie. Dus wat hij beschouwde als zijn revolutie, hij wou die ook exporteren. Uh-huh. Al meteen in 1979 is er die beruchte episode waar het personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran wordt gegijzeld. Een gijzeling die 444 dagen heeft geduurd.
The American embassy in Teheran is in the hands of Muslim students tonight. Spurred on by an anti-American speech by the Ayatollah Khomeini, they stormed the embassy, fought the Marine Guards for 3 hours, overpowered them and took dozens of American hostages.
Dat was al eigenlijk direct de oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten.
Ja.
Een jaar later, 1980, viel dan de dictator van buurland Irak, Saddam Hussein, Iran binnen, eigenlijk in de hoop. Hij dacht dat Iran in chaos was na die revolutie. Mm-hmm. Hij dacht er gebruik van te maken door daar dan enkele provincies te gaan veroveren. Vooral die met veel olie.
Mm-hmm. Met steun van de VS, belangrijk.
Wel, de VS verzetten zich daar niet tegen. Mm-hmm. En Saddam Hussein kreeg ook van andere landen uit het Westen militaire steun. Dus dat kon Khomeini dan weer verkopen als zowel een heilige oorlog voor het overleven van de Persische natie, als ook de bevrijdingsoorlog tegen dat vermaledijde Westen dat in de figuur van Saddam Hussein probeerde om zowel Iran het leven onmogelijk te maken als de revolutie van Khomeini. Dus hij zag alles ook direct in een bredere regionale en ook internationale context.
Ja.
Iran en Irak hebben uiteindelijk elkaar tot stilstand gevochten. En dan heeft Khomeini uiteindelijk in 1988 dan toch een soort van vredesakkoord aanvaard. Maar dus het rare was dat, ondanks het grote slachtofferaantal aan beide kanten, dat Iran daar eigenlijk versterkt uitkwam, omdat het islamitische regime had bewezen dat het zelfs zo'n massale aanval kon overleven.
Ja, dus zo versterkte Khomeini zijn positie binnen Iran. Je zei dat hij zijn islamitische revolutie wou exporteren naar de rest van het Midden-Oosten. Hoe probeerde hij dat nog?
Wel, voor een stuk was het altijd gebruik maken van chaos die er elders was. We hadden het zo net over die Iraanse-Iraakse oorlog. Wel, tegelijkertijd was er in Libanon al sinds 1975 de grote Libanese burgeroorlog bezig, die 15 jaar heeft geduurd. In Libanon was er die burgeroorlog, was er een grote Sjiïtse gemeenschap. En daar zie je dus Iran gebruik maken van, in die chaos kunnen wij ons daartussen mengen. Wel, daar zie je dus de eerste franchise van de islamitische revolutie van Khomeini opduiken in de vorm van de Libanese Sjiïtse militie Hezbollah.
En kan je dat verschil tussen Soenieten en Sjiïten misschien eerst nog eens uitleggen?
Zoals je weet, in de islam zijn er de twee grote stromingen. Er zijn de Soenieten en de Sjiïten. De meerderheid van de Arabieren zijn Soenieten, al zijn er ook Sjiïten. En de Iraniërs zijn in grote meerderheid Sjiïten.
Ja.
De Sjiïten zijn in het Midden-Oosten veruit in de minderheid, maar in verschillende van die landen zijn er grote Sjiïtse gemeenschappen, soms zelfs een meerderheid van de bevolking, zoals in Irak.
Ja.
En het is via die lokale Arabische Sjiïten dat de Iraanse Perziërs, zijn geen Arabieren, lokale franchises van het Iraanse regime opzetten die deels autonoom zijn. De Hezbollah in Libanon of de Houthis nu in Jemen. Maar tegelijkertijd toch ergens via dat Sjiïsme een religieuze en politieke band hebben met Teheran.
En hoe nauw zijn die banden vandaag dan tussen Iran en die andere franchises, zeg maar, zoals Hezbollah?
Aan de ene kant zijn die banden zeer nauw, zeker met de Hezbollah, ook met die milities in Irak. Je ziet daar financiële steun, militaire steun, het feit dat die Iraanse raketten zich overal in de regio verspreiden. De raketten die Hezbollah gebruikt om Noord-Israël te bestoken, die de Houthi-rebellen in Jemen gebruiken om de Rode Zee te bestoken. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat alle beslissingen van die franchises worden genomen in Teheran.
En als die Houthi-rebellen uit Jemen Iraanse raketten gebruiken om de Rode Zee te bestoken, mogen we daar dan de hand van Iran in zien of niet?
Dat is een zeer moeilijke vraag, omdat dat niet zo duidelijk is. In Jemen zie je de steun van Iran toenemen aan die Houthis. Toen de Houthis hun grote machtsgreep in de hoofdstad Sanaa hebben gepleegd in 2014. Nu, Jemen is de zuiderbuur van Saudi-Arabië, dat op dat moment en nog altijd de grote concurrent van Iran was in het Midden-Oosten. Dus Iran vond het alvast zeker niet erg dat er aan de zuidflank van Saudi-Arabië plots die beweging machtiger werd.
Ja.
De raketten van de Houthis gingen oorspronkelijk niet in de richting van de Rode Zee, maar in de richting van Saudi-Arabië.
Ja, ja.
Dus het past allemaal in dat regionale machtsspel. Wat er nu eigenlijk veranderd is met de Houthi-raketten op de schepen in de Rode Zee, is dat de Houthis hebben begrepen dat als ze de Rode Zee bedreigen, in dit geval met de Palestijnse strijd als excuus,
ja,
dan kunnen ze zelfs wereldwijde handelstromen bedreigen en worden ze dus veel belangrijker,
ja,
als speler dan als ze in de Jemenitse woestijn zitten te vechten.
Ja, ja, ja.
Dus het is soms moeilijk een zicht te krijgen op wat is grootse Iraanse strategie en wat is eigenlijk gewoon opportunisme van die lokale milities.
Jorn, dat het Sjiïtische Iran, het Sjiïtische Hezbollah en de Sjiïtische Houthi-rebellen steunt, dat is niet zo ver gezocht, maar we hebben het nog niet over Hamas gehad, de Palestijnse organisatie. Hoe passen zij in de strategie van Iran?
Wel een beetje ongemakkelijk in de zin, de Palestijnen zijn overwegend Soenieten. Dus daar heb je al niet dat Sjiïtse aspect. Hamas komt zelf voort uit de moslimbroederschap, een Soenitische beweging die we onder meer kennen uit Egypte. De grote buur van zowel Israël als Gaza is Egypte. Dus hun achtergrond is compleet anders. Wat wel zo is, is dat al onder die oude Ayatollah Khomeini, dat je zag dat Iran toen al toenadering probeerde te zoeken tot die Palestijnse strijd.
Ja.
Omdat die gericht was tegen Israël.
Ja.
Nu, voor Khomeini waren de Amerikanen, zij werden betiteld als de grote Satan. En Israël is de kleine Satan. Ja. De vertegenwoordiger van de grote Satan in het Midden-Oosten. Dus aartsvijanden.
Ja, ja, ja.
Dus Hamas
is voor Iran eerder de vijand van hun vijand, dus hun vriend.
Ja. Het is niet evident een link of een bondgenootschap tussen Iran en Hamas. Maar Hamas is in de laatste 10 jaar eigenlijk bij gebrek aan andere bondgenoten. De grote Arabische landen staan niet achter Hamas, integendeel. Dus eigenlijk een beetje bij gebrek aan beter zag je dan toch van dat hun banden met Iran en ook de Libanese Hezbollah, mogelijk ook wapenleveringen die gebeurd zijn, dus dat er daar toch toenemende samenwerking was. Aan de andere kant is het zo dat de Amerikaanse inlichtingendiensten en ook Israël nog niet zo lang geleden openlijk hebben gezegd dat ze niet geloven dat Iran op de hoogte was van de grote Hamas-aanvallen van 7 oktober.
Nee.
So we do not have any information to suggest that Iran either directed or orchestrated these attacks by Hamas. Iran has of course long supported Hamas with material and financial support, but we have not yet seen anything to suggest that they supported or were behind this current attack.
Dus dat was dan weer een eigen Hamas-initiatief.
Ja, en hoe staat Iran dan tegenover die inval van Hamas?
Wel, zij zien dat in het kader van de Palestijnse bevrijdingsstrijd tegen de Israëlische kolonisators. Mm-hmm. Dus ze staan daarachter. Aan de andere kant zie je dat Iran het zo speelt dat met enig cynisme zou je kunnen zeggen van Iran is bereid Israël te bestrijden tot de laatste Palestijn. Maar de eerste Iraniër hoeft daarbij niet te sneuvelen.
Nee.
Dat die franchises met Iraanse steun en misschien soms zelfs op Iraanse instigatie zich daar wel een beetje mee moeien, zoals de Hezbollah in Libanon, dat vindt Iran zeker niet erg. Maar Iran wil, vooral omdat het intern zo ongemakkelijk zit, zelf niet op oorlogspad.
We luisteren nog even naar Kader Abdollah. Het Iraanse regime, de Ayatollahs, staan er volgens hem vandaag niet goed voor.
Zowel symbolische als historische macht van de Ayatollahs zijn verdwenen.
Er zijn al veel opstanden geweest, maar de recentste komt van 1 belangrijke groep in de samenleving.
De vrouwen. Ja? De opstand van vrouwen tegen de Ayatollahs. Niet het regime om ver te werken, maar wel om vrijheid. Okay? En het regime wist met alle kracht terug te slaan. Maar vrouwen zijn gewonnen.
Vrouwen wierpen massaal de hoofddoek af na de dood van Mahsa Amini. Een jonge vrouw die stierf na een politieinterventie omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. En de harde reactie op de protestgolf is het regime zuur opgebroken.
Ayatollah zijn niet in de staat om vrouwen in Teheran gewoon onder chador te krijgen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen aan doden. En ze worden een paar keer gedaan. En ze zien dat het met doden niet mogelijk is om vrouwen onder een chador te krijgen.
Abdollah zat in 1979 zelf in het verzet. En hij ziet dat de generaties na hem geleerd hebben uit die revoluties.
Maar revolutie, veranderingen in land, gaat niet in 1 nacht en 1 opstand. Nee, het is gaande. Voor ons is begonnen. Wij met wapen begonnen. En de volgende generatie heeft van ons geleerd dat die wapen heeft niks geleverd. Elke generatie heeft van de vorige generatie geleerd. Tot onze vrouwen, de jonge generatie, niet alleen vrouwen, de jonge generatie. En we zijn tot zover.
En die lessen leiden tot de opstand die er vandaag is.
Het is een ware verandering. Want het Iraanse volk is erachter gekomen dat met een revolutie kan je niets bereiken. Bereik je Ayatollahs. Maar de veranderingen moet je gewoon stapgewijs, gewoon stap voor stap. Afgelopen opstand zijn er 300, 400 vrouwen zijn, en jongeren zijn gedood. Elke keer is anders. En ze hebben elke keer iets bereikt.
Het einde van de Ayatollahs kan volgens Abdollah nog erg bloedig worden. Maar hun tijdperk loopt onvermijdelijk ten einde.
Ze gaan tot het einde. Maar als ze voelen dat het hun einde aangekomen is, gaan ze gekke dingen doen. Ze gaan vele met zichzelf gewoon het graf mee te nemen. Dat doen ze. Hun tijd is voorbij. Dat weet iedereen in het land. Hun tijd is voorbij.
Jorn, vandaag is Ayatollah Khamenei aan de macht. Dat is nog maar de tweede Ayatollah. Hij is al heel oud. Wat nu? Wat na deze Ayatollah?
Wel, die onzekerheid die voel je toenemen. Zoals je zegt, Khamenei is nog maar de tweede opperste leider van Iran. De directe opvolger van die grote, beruchte Ayatollah Khomeini. Khamenei is nu zelf 84. Er wordt voortdurend gefluisterd dat zijn gezondheid niet al te goed is. En ze zijn daar nerveus over. Dus wat als we nu een nieuwe opperste leider moeten kiezen? Ja, gaat die ooit wel dezelfde status, mythische status eigenlijk bijna kunnen bereiken als die twee vorige opperste leiders? Vooral omdat het helemaal niet zo goed gaat intern met het land. Economisch gaat het heel slecht. Deels is dat een gevolg van Amerikaanse en Westerse sancties. Maar het feit is ook van die religieuze dictatuur, die slaagt er niet in om een grote, groeiende, jonge bevolking om die een toekomstperspectief te bieden en ook gewoon om een al maar een fatsoenlijke job te bieden. Het islamitische regime is erg succesvol in de regio met zijn militaire avonturen, maar toont zich een hoogst lamentabele bestuurder van een groot land, Iran, dat voor zeer veel uitdagingen staat om voor die grote jonge bevolking een betere toekomst te bieden. En het feit is van, je merkt het, dat de onvrede neemt toe en de twijfel dat islamitische regime eigenlijk nog wel iets van de huidige tijd is voor een jong land als Iran.
Dat die onvrede toeneemt, dat zien we ook aan de vele protesten in het land. Ook van vrouwen die een hoofddoek afwerpen. Kader Abdollah, die hoorden we daarnet zeggen. De vrouwen hebben gewonnen. De Ayatollahs kunnen hen wel doden, maar niet meer onder de chador krijgen. Een soort hoofddoek. Mag ik zeggen dat die vrouwenprotesten het islamitische regime misschien wel het meeste pijn doen?
Ja, dus al sinds de jaren 90 zit je met golven van protest in Iran. De voorlaatste ging eigenlijk over sociaal-economische omstandigheden, ging over brandstofprijzen die onbetaalbaar werden enzovoort. En dan zit je dus plots in september 2022 met de dood van die jonge 22-jarige Mahsa Amini. En plots heb je dus massaal vrouwenprotest, ook gesteund uiteraard door mannen die ook verandering willen. En die stokoude Ayatollahs krijgen die geest eigenlijk niet meer echt terug in de fles. En alleen al ja, de slogans van die protestacties die toch bijna een jaar hebben geduurd. Vrouwen leven vrijheid. Ja, als je daar als stokoude Ayatollah tegenover moet zetten van ja, maar eigenlijk gaat het toch niet zo slecht in ons land. En die hoofddoek betekent net een bevrijding. En als je aan 20-jarigen in Iran zegt van ja, we zijn wel belangrijk in Libanon of Jemen, hoor. Ja, daarmee overtuig je geen jonge Iraniër dat er met dat regime een toekomst is in eigen land. Ze tonen hun ontevredenheid door thuis en vaak ook in de straat te doen wat ze zelf willen. vrouwen werpen nog altijd hun hoofddoek af in de straat. En dat merk je dus ook onlangs nog bij de verkiezingen in Iran. Mensen geloven er niet meer in dat ze via die verkiezingen het regime kunnen veranderen. Maar dus ze stemmen nu door weg te blijven. Elke verkiezing nu komt eigenlijk neer op een massale motie van wantrouwen tegen dat islamitische regime en het hele systeem dat ze hebben geïnstalleerd. Wegens gebrek aan aantoonbaar binnenlands succes. Iraniërs krijgen het gevoel dat ze met al hun talenten, met hun hele geschiedenis die teruggaat tot het Perzische Rijk, met al hun kwaliteiten, dat ze achterop lopen in de regio. En mensen willen vooruit.
Ja.
Ben zelf verschillende keren in Iran geweest. En wat daar elke keer weer opvalt is, jongeren zijn enorm open, hartelijk, hebben doorgaans een basis van goede studie en willen doodgraag komen babbelen met jou in de straat. En dan wordt het pijnlijk, omdat de vraag die dat je telkens, als je daar als westerling bent, de vraag die je telkens krijgt van die prachtige jongeren is, heb jij een idee hoe ik naar het buitenland kan om daar te gaan studeren? Ze zijn warm, ze zijn hartelijk, ze zijn grappig,
maar
doodongeluk.
Terwijl we bij Saudi-Arabië, de grote aartsrivaal van Iran in het Midden-Oosten, bijna exact het omgekeerde zien gebeuren, toch?
Wel, daar zie je dus wel met horten en stoten en met veel kanttekeningen, maar daar zie je die verjonging die plaatsvindt. Over die kroonprins Mohammed bin Salman valt veel te zeggen en zeker niet alles is positief. Maar net daar heeft hij wel zijn jongere bevolking mee. Saudi-Arabië had net zoals Iran een almachtige zedenpolitie. Wel, in Iran treedt hij nog altijd hardhandig op. In Saudi-Arabië is die zedenpolitie bijna al haar macht verloren.
Ja, ja.
In Iran merken ze dat ook. Als ze zelfs op het andere oerconservatieve regime in de regio, namelijk Saudi-Arabië, als ze zelfs daar achterop beginnen te hinken, als Saudi-Arabië tussen grote aanhalingstekens vrijer wordt dan Iran, dan wordt dat in Iran ook opgemerkt. En dan is natuurlijk de vraag waarom kan in Mekka wel wat in Teheran niet kan?
Ja, daarover gaan we door in de volgende aflevering. Jorden, voor nu, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de derde aflevering van DS Vandaag Midden-Oosten. Bedankt voor het luisteren. Volg DS Vandaag in de FDS Podcast of op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Laat gerust een review achter, dat helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Alle credits van deze podcast vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.